Er zijn meer jullies dan u's, geloof ik. Nadenken over een vrouw naar Gods hart. Zou je dat willen? Ik weet niet precies hoe oud, een jaar of 10, 12. En toen kreeg ik van mijn vader een boekje en dat heette Abraham de Vriend van God. Abraham de Vriend van God. En toen dacht ik, dat zou ik willen. Als vrouw de geschiedenis ingaan, als vrouw naar Gods hart. Dat ze dat straks aan je graf zeggen zullen. Het was een vrouw naar Gods hart. Jullie proeven de bekoring daarvan, hè? Een vrouw naar Gods hart te mogen zijn. Ik wil vanmiddag 4 vrouwen laten passeren. Om daar over dat thema wat na te denken. En ik wil beginnen met Genesis 25. Vers 20. Hoef ik niet te zeggen. Vers 20. En Isaac was 40 jaar oud toen hij Rebecca, de dochter van Betuel, de Arameer uit Paddan Aram, de zuster van de Arameer Laban, tot vrouw nam. Nu bad Isaac de Heere voor zijn vrouw, want ze was onvruchtbaar, en de Heere liet zich door hem verbidden. En zijn vrouw Rebecca werd zwanger. Je zal zo'n man hebben. Nu bad Isaac de Heere voor zijn vrouw. Ik zeg dat wel eens op mannendagen tegen mannen. Mannen, wat is de eerste naam die je noemt als je bidt? En voor vrouwen, voor getrouwde vrouwen althans, kan ik zeggen, vrouwen, wat is de eerste naam die je noemt als je bidt? Voor Gods aangezicht. Isaac bad voor Rebecca. Dat zijn kostbare dingen. Om er gewoon een gewoonte van te maken dat als je 's morgens je ochtendgebed hebt, en dan zeg je misschien een heleboel andere dingen eerst tegen de Heere God, maar dan als je dan voorbeden gaat doen en je gaat namen noemen, begint dan met je man, als je een man hebt. Je kunt hem niet beter dienen dan zijn naam als eerste te noemen op je gebedslijst. Vader, ik bid u voor, en vul dan maar in. Isaac deed dat. Isaac bad voor Rebecca. En dan staat er dat God zijn gebed ook verhoort, want ze was onvruchtbaar en de Heere liet zich door hem verbidden. En dat heeft natuurlijk jaren geduurd allemaal. En zijn vrouw Rebecca werd zwanger. En de kinderen stieten in haar binnenste tegen elkander. Toen zeiden zij, indien het aldus gesteld is, waarom overkomt mij dat? Daarop ging zij heen om de Heere te vragen. Ken je dat? Ga je wel eens heen om je vraag waar je zo mee zit aan God voor te leggen? We hebben natuurlijk hulpverleners, ook hier is nazorg. Dus als je ergens mee zit, kan je altijd naar een mens gaan. Maar geen enkele bekoring is zo groot dan met je vraag naar God te gaan. En hier lezen, wil ik het even verder lezen. Daarop ging zij om de Heere te vragen en de Heere zeide tot haar. God antwoordt. Ken je de vreugde van een vraag stellen aan God? Je zit ergens mee. En je gaat naar je kamer en je vertelt het verhaal. Dan moet je niet zeggen van Heer, ik heb een vraag aan u, weet de vraag, wilt u het antwoord geven? Nee, je vertelt het verhaal waar je mee zit, wat je vraag is. En je vraagt simpelweg, wilt u mij antwoord geven? En laten we heel nuchter zijn, er komen geen stemmen uit de hemel, er komen geen briefjes. Maar God is in staat om jou persoonlijk te antwoorden op jouw persoonlijke vraag. En dat doet hij. Laat niemand mij zeggen dat het niet zo is. Het is geen automatisme. Het is niet zo als ik het vraag, zeg God meteen, dat weten we allemaal wel. Maar naar God gaan en zeggen, Heere God, ik zit daarmee. En dan ontdekken dat ergens in je verstand, in je hart, er ineens een gedachte naar boven komt die een antwoord is. En je zegt, ah, dank u wel. De vreugde daarvan is zo groot. Ik behoor inmiddels tot de oudste in jullie midden, maar ik heb zoveel vragen in mijn leven aan God mogen stellen. Ik, niet de alleroudste, ik zie daar een paar mensen beledigd kijken, die zijn nog ouder. Nou hoef je helemaal niet zo trots op te zijn, vind ik, maar goed, dat even ertussen. Hoe oud bent u? 78. Oh, dan bent u maar één jaartje ouder, hoor. Hadden we verkering met elkaar kunnen hebben in de tijd. Ik sprak dinsdag voor een groep vrouwen en daar zat een mevrouw op de eerste rij en die werd verteld, die was 100. En ja, prima, zag ze er nog uit. Dus toen ik daar stond, ik mocht wat vragen beantwoorden, toen kon ik het niet laten om te zeggen. En toen zei ik, mevrouw, wat moet ik doen om 100 te kunnen worden? Toen zei ze, dan moet je dicht bij de Heer Jezus blijven. Vind je dat niet mooi? Ik vond het zo mooi. Ik zei tegen die vrouwen, dan hoor je het ook eens van een ander. En natuurlijk, als je dicht bij de Heer Jezus blijft, is dat geen garantie dat je 100 wordt. Dat snapt iedereen wel. Maar uit haar mond was het zo mooi, dan moet je dicht bij de Heer Jezus blijven. Dat even zo tussen. Nou valt u me niet meer in de reden, hoop ik. Hè? Want zo komen we nooit aan dat wat ik zeggen wil. Rebecca, een vraag stellen. Daarop ging zij om de Heere te vragen. Ik wandel veel. Ik wandel veel langs het strand bij ons. Ik woon in de buurt van de zee. En als ik dan een vraag heb, dan stel ik hem aan God. Breed uit. En ik heb al zo vaak ontdekt dat God in staat is om dan iets in mijn hart, waarvan ik denk, oh ja, zo is het. Want God is de God van de waarheid. En dat je dan een antwoord hebt op je vraag. Nogmaals, het is niet verkeerd om naar mensen te gaan, maar het is zoveel waardevoller als je leert om ermee naar God te gaan. En God wil dat zo graag. Dat is een vrouw naar Gods hart, die in eerste instantie met de vragen bij God uitkomt. Nou, hier lees je dat dus. Daarop ging ze om de Heere te vragen en de Heere zei tot haar, twee volken zijn in uw schoot en twee natiën zullen zich scheiden uit uw lichaam. De ene natie zal sterker zijn dan de andere en de oudste zal de jongste dienstbaar wezen. De oudste, Ezo in dit geval, zal de jongste dienstbaar wezen. Dus dat is Jacob in dit geval. Jacob was in Gods ogen de verkorene. Belangrijker dan, groter dan Esau. En dan is de grote vraag hier, en dat is spannend in de Bijbel vind ik. Wat heeft Rebecca nou met die informatie gedaan? De Bijbel vertelt dat niet. Dus ik kan daar natuurlijk ook niet stellig over zijn, dat wil ik ook niet. Maar ik heb natuurlijk al heel vaak dit soort dingen gelezen en over gesproken en zo. Wat ik denk, maar jullie mogen best iets anders overnemen. Ik denk dat Rebecca, dat ligt het meest voor de hand, gewoon naar Isaac gegaan is en gezegd heeft, Isaac, ik ben in verwachting, het worden er twee. En God heeft erbij gezegd, de oudste zal aan de jongste dienstbaar wezen, dus laten we er goed op letten, die het laatste komt, dat is de belangrijkste. Ik denk dat het, dat kan toch bijna niet anders als je getrouwd bent. En ik bedoel, ze leefde in een wereld waar zo weinig mensen om zich heen had. En dan is toch je eerste reactie, oh, dat ga ik aan Isaac vertellen. God heeft mij geantwoord. Dus ik denk het, maar u mag anders denken. Ik denk ook dat Isaac daar verkeerd op gereageerd heeft. Maar u mag ook anders denken hoor, dus, maar ik denk alleen maar. Dus dit is niet de Bijbel, dit is mijn inlegkunde. Maar ik heb daar heel vaak, ben ik daarmee bezig geweest. Ik denk dat Isaac daarop verkeerd gereageerd heeft. En gezegd heeft van, vrouwen praat. Denk je dat God met jou praat, dat God wat tegen jou zegt? God heeft nog nooit wat tegen mijn moeder gezegd. God heeft altijd met mijn vader gesproken. En als God dit van plan is, zou hij dat tegen mij gezegd hebben. Ik denk dat het zo ging. En ik denk dat dezelfde Rebecca daarin zo gekwetst geworden is. dat wat voor haar zo kostbaar was, een woord wat God haar gegeven had, vertrapt hij. Gaat hij niet serieus mee om? En dan komt de geboorte en dan bevestigt God het. En de eerste kwam tevoorschijn, vers 25. Rossig, geheel als een haren mantel, en men gaf hem de naam Esau. En daarna kwam zijn broer tevoorschijn, wiens hand Esau's hiel vasthield. En men noemde hem Jacob. Jacob betekent dus zoiets als hielenlichter. Dus de eerste wordt geboren en de tweede die komt er meteen achteraan en die houdt de hiel van de eerste vast. Kent u dat alsof je hem wil inhalen? Ken je dat met zwemmen? Je zwemt ergens en je wil iemand inhalen en je bent bij zijn voet en je pakt zijn voet en dan ben jij voor. Dat doet hij. Hij kwam ook uit het zwembad, tenslotte. Schiet me nu pas in mijn hoofd. Dat heb je als zoveel vrouwen voor je zitten, dan ga je over die dingen nadenken. En daarna kwam zijn broeder tevoorschijn, wiens hand Esau's heel vasthield en hij noemde hem Jacob. En ik denk opnieuw dat Rebecca met dat verhaal weer naar Isaac gegaan was, want in vroeger mocht een man nooit bij de bevalling zijn, en gezegd heeft: Isaac, wat ik nou gezien heb. En God heeft het opnieuw bevestigd. Degene die als tweede kwam, is belangrijker dan degene die als eerste kwam. En Isaac zal waarschijnlijk weer gezegd hebben van: wat een onzin. En ze moet zich zo gekwetst gevoeld hebben, dat wat er hier verder gebeurt dan eigenlijk voor de hand ligt. Toen de jongens opgroeiden, werd Esau een man ervaren in de jacht, een man van het veld, maar Jacob was een huiselijk man die in tenten woonde. En Isaac had Esau lief, want wildbraad was naar zijn smaak, maar Rebecca had Jacob lief. Nou, dan gaan ze uit elkaar. Zie je het gebeuren? Isaac kiest voor Esau, want die onzin die zijn vrouw hem verteld heeft, daar heeft hij geen boodschap aan. Esau is de eerstgeborene. En omdat hij zo nadrukkelijk voor de Esau kiest, kiest zij voor Jacob. Want God heeft haar verteld wat er met Jacob gaat gebeuren. En daarmee ligt hun huwelijk uit elkaar. Was Rebecca nu maar, meteen nadat Isaac zo negatief gereageerd had, opnieuw naar God gegaan, precies zoals ze daarvoor stond, daarop ging zij om de Here te vragen. En had ze maar een wandeling gemaakt en zegt: Heere God, ik ben zo dankbaar met wat u me hebt laten zien, maar ik ben ermee bij Isaac gekomen en het komt helemaal niet over. Hij reageert zo vervelend, zo van: had God het wel tegen mij gezegd? En had zij dat gedaan, had God haar gewoon kunnen zeggen: Rebecca, wat ik beloofd heb en wat ik voorzegd heb, gebeurt gewoon, want ik ben God. En mijn woord is zo betrouwbaar, maak jij je daar geen zorgen over. Ik zal maken dat de oudste dienstbaar zal zijn aan de jongste. Dat is mijn belofte en dat ga ik waarmaken. Dan had Rebecca rustig naast Isaac kunnen leven. En misschien had ze dit ook nog wel kunnen zeggen: dit heeft God mij bekendgemaakt. En ze had er rust bij gehad. En ze hadden in hun huwelijk heel dicht bij elkaar kunnen blijven. Maar dat doet ze niet. En waarom vertel ik dit verhaal zo nadrukkelijk? Om daarmee te kennen te geven dat een vrouw naar Gods hart is een vrouw dicht bij Gods hart. Een vrouw naar Gods hart is iemand die met God leeft. Met hem wandelt, die met hem praat, de vragen stelt, van God ook weer rust krijgt als ze een probleem heeft wat op dat moment niet opgelost kan worden. En God haar zeggen kan: vertrouw mij maar, vertrouw mij maar, ik ben God. Ik ben de Heere. En als ik dat zeg, maak je maar geen zorgen. Dan had haar leven volkomen anders kunnen verlopen. Nou, we kunnen nu nog even zien hoe haar leven dan in werkelijkheid verloopt. Ik lees maar even een paar versen uit hoofdstuk 27. Vers 1. Toen Isaac oud geworden was, werden zijn ogen zo verzwakt dat hij niet zien kon. En hij riep zijn oudste zoon Esau en zei tot hem: mijn zoon. En deze zeide tot hem: hier ben ik. En hij zeide: zie toch, ik ben oud geworden. Ik weet de dag van mijn dood niet. Nu dan, Neem toch uw wapentuig, uw pijlkoker en uw boog en ga uit het veld in en schiet voor mij een stuk wild. Bereid mij dan een smakelijk gerecht zoals ik het gaarne heb en breng het mij opdat ik eten. Dan zal ik u zegenen eer ik sterf. Je weet, we weten dat Jacob al het eerstgeboortgerecht aan zijn broer ontfutseld had en nu is er sprake van die zegen die vader geven zal. Rebekka had geluisterd toen Isaac tot zijn zoon Esau sprak. Nadat Esau het veld ingegaan was om een stuk wild te schieten en het zijn vader te brengen, zei Rebekka tot haar zoon Jacob, zie, ik heb uw vader horen spreken tot uw broeder Esau, breng me toch een stuk wild en bereid me een smakelijk gerecht op dat ik eten en ik zal u voor mijn dood zegenen, voor het aangezicht des Heren. Nu dan, mijn zoon, luister naar mij in wat ik u gebied. Ga naar de kudde, haal mij vandaar 2 beste geitenbokjes. Dan zal ik die tot een smakelijk gerecht voor uw vader bereiden, zoals hij het gaarne heeft. Breng dit dan aan uw vader om te eten, opdat hij u zegene voor zijn dood. Maar Jacob zei tot zijn moeder Rebekka, zie, mijn broer Esau is een ruig man en ik ben een onbehaard man. Misschien zal mijn vader mij betasten, dan zal ik in zijn ogen zijn als iemand die de spot met hem drijft en ik zal vloek over me brengen en geen zegen. Maar zijn moeder zei tot hem, uw vloek zij op mij, mijn zoon, luister nu naar mij, ga ze me halen. Dat is het einde van Rebekka. Had ze geluisterd naar de Heer, had haar leven en haar huwelijk zo totaal anders kunnen verlopen. Nu zet ze haar zoon op tegen haar eigen man. En ze zegt, ga naar binnen en zeg dat je Esau bent. Hij is toch blind. Voel je wat er nog over is van die 2 die zo goed begonnen? Voel je ook hoe ook in elk huwelijksleven het zo is, dat het is net als met een spoor van de trein. Als er een wissel omgezet wordt, merk je er in het begin zo ontzettend weinig van. Want ze gaan een hele tijd met elkaar op, die 2 treinen. Maar op de lange duur loopt het zo ver uit elkaar dat je het bijna niet meer bij elkaar terug kan halen. Elke scheiding in het groot begint heel erg in het klein. Vaak door futiliteiten die je niet oplost. Waarbij je niet naar de Heer gaat. Die je laat groeien. Waardoor je, ook in je huwelijk, ik was niet van plan dit te zeggen, maar je ziet het zoveel om je heen. Dan ga je allebei je eigen weg kiezen. Hij neemt dan nog een baantje bij. Of hij gaat in de kerkenraad. Vreselijk hoor. En daardoor is hij elke avond weg, want ja, wat moet je thuis? En zij neemt ook een aantal dingen allerlei bij. En ze zien elkaar nog wel, maar ze hoeven niet zoveel meer met elkaar te praten. Zie je het gebeuren? Ook hier begon zo klein. En het had zo opgelost kunnen worden. Even, misschien is dit niet het juiste moment om het te zeggen, maar toch, Marjan en ik zijn 50 jaar getrouwd. En wij hebben natuurlijk ook in ons huwelijk wel conflictjes gehad. Ik kan oprecht eerlijk zeggen, naarmate je ouder wordt, wordt dat minder. We hebben daar geen zin meer in om nog. Nee. Dus we hebben het echt, dat moet ik even bijzeggen. Want Marjan zegt altijd tegen mij, mensen zullen wel denken dat wij een vreselijk huwelijk hebben. Dat is het niet, maar natuurlijk waren er conflictjes. En als dat het geval was, dan zei Marjan vaak tegen mij, zou je niet eens een uurtje naar je kamer gaan? En dan deed ik dat, want ik zit zoals bijna alle mannen flink onder de plak. Dan deed ik dat en dan kwam ik op mijn kamer met de instelling van, Heer, het is haar schuld, hè? Het is haar schuld. Zij begon met, nou ja, vul dan allemaal maar in. En dan werd ik wat rustiger en dan ging ik zitten en dan nam ik mijn Bijbel en dan ging ik lezen. En dan maakte altijd zonder uitzondering God mij duidelijk waar bij mij de schuld lag. Tuurlijk 2 kijven, 2 schuld, dat weten we. Maar God maakte mij weer duidelijk waar mij de schuld lag. En dan ging ik na een uurtje terug naar Marjan en dan zei ik, lieve schat, wil je me vergeven? Dat was vergoed. Zo simpel is het. Want een van de grote fouten in een huwelijk is dat we de schuld bij de ander zoeken. Zo voor de hand liggend. Ja, maar hij, Toch? Totdat we leren om in Gods tegenwoordigheid de schuld in eerste instantie bij onszelf te zoeken. Wil niet zeggen dat die ander niet schuldig is, maar daar hebben we eigenlijk geen boodschap aan. Tuurlijk praat je wel eens dingen uit, maar ik kwam nooit bij Marjan van, nou, ik zie dat ik schuldig ben, maar jij, nee, dan is het weer kapot. Ik zie dat ik schuldig ben, Marjan, wil je mij vergeven? En soms zei ze gewoon van, dat doe ik. Soms zei ze ook, ja, ik heb het ook verkeerd gedaan, denk ik. Maar dat hoefde ze voor mij eigenlijk niet te zeggen. Want het ging om mijn schuld. En als je dat leert in natuurlijk, als Rebecca dat gedaan had, en ze was bij de Here gekomen, had ze zoveel narigheid kunnen voorkomen. Daarom is eigenlijk het hart van mijn boodschap, als we het hebben over de vrouw naar Gods hart, leer om dicht bij Gods hart te blijven. En ga met je vragen naar hem. Verontschuldig je niet. Je mag best in het begin even zeggen van, ja, maar Heer, u weet nu dat. Ja, dat weet de Heere God ook wel. Maar word dan stil en laat hij wat mogen zeggen. Dat is vaak pijnlijk. Vooral als je echt overtuigd bent dat het gelijk aan jouw kant is. En je komt er dan toch achter dat jij ook fouten gemaakt hebt. Maar het is zo'n genade als God het ons leert. En Rebecca had zoveel narigheid kunnen voorkomen als ze dat geleerd had. Er is een oud lied, ik weet niet of het, ja, het bestaat denk ik nog. En dat luidt van, er is een plaats van ware rust dicht bij het hart van God. Bestaat het nog? Misschien zingen we het nog wel eens in deze tijd, in deze conferentie. Er is een plaats van ware rust dicht bij het hart van God. Dat is een vrouw naar Gods hart. Dicht bij het hart van God. Zou je niet eens een uurtje naar je kamer gaan? En wie dat leert, is gevrijwaard van een heleboel dingen die je leven anders zo zouden kunnen beschadigen. Nu ga ik naar drie vrouwen waar het positief afloopt. We vinden ze alle drie in Lucas. En ze heten alle drie Maria. En we beginnen bij Lucas hoofdstuk 1... Hele bekende geschiedenissen natuurlijk, maar ik lees maar even met u, hoofdstuk 1, vers 26. In de zesde maand nu werd, dat was de zesde maand van Elisabeth, die was in verwachting op haar oude leeftijd. In de zesde maand nu werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad Galilea genaamd Nazareth. En tot een maagd die ondertrouwd was met een man genaamd Jozef uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En toen hij bij haar binnengekomen was, zeide hij, wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u. Even laten zakken. Er zal een engel bij je binnenkomen en tegen je zeggen, wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u. En als je de Statenvertaling voor je hebt, dan staat daar nog weer na, gij zijt gezegend onder de vrouwen. Vrouw naar Gods hart. Begenadigd, de Heer is met u. Dat zijn zulke, ik hoop morgenochtend daar, ja, niet over deze dingen, maar iets over Gods liefde voor ons te mogen zeggen. Maar dit zijn zulke kostbare dingen, als dat op je afkomt. Je bent een vrouw. Je zit daar in je huisje, je bent met allerhande dingen bezig. In ons leven komen er geen engelen binnen, maar het gaat even om de gedachte van dat hij daar dus zegt, wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u. Je kunt toe-eigenen dat God dat tegen jou zegt. Wees gegroet, gij begenadigde. Ik weet niet of Gabriël aan God gevraagd heeft, Heer, en als ik binnenkom, wat moet ik zeggen? Dan weet ik niet hoe dat allemaal gegaan is, want daar hebben wij geen zicht op. Maar misschien heeft God het wel gezegd. Als je nou binnenkomt, dan begin je met te zeggen, wees gegroet, gij begenadigde, de Heer is met u. Kijk, een vrouw naar Gods hart geniet hiervan. Dat is je meer waard dan alle anderen in de hele wereld. Dat God zo over je denkt. En dan staat er, en zij ontroerde bij dat woord. Ken je dat, vrouw naar Gods hart? God maakt je iets duidelijk en je begint te huilen. Het ontroert je. Het raakt je in een preek, in het lezen van de Bijbel, in zomaar, terwijl je bezig bent met allerlei dingen, ineens. Omdat ja, als God iets in je hart legt, dan ontroert je dat. God, meent u dat? Ik? Dat. En dat zijn zulke kostbare dingen. Bij deze vrouw naar Gods hart lees je dat. En zij ontroerde bij dat woord en overlegde welke de betekenis van die groet mocht zijn. En de engel zeide tot haar, wees niet bevreesd, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Dat is het mooiste wat je vinden kan in je leven. Genade bij God. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren en gij zult hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en zoon des Allerhoogsten genoemd worden. En de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal als koning over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid. Dat is allemaal toekomstmuziek, hè? Daar wachten we op tot hij de koning wordt van deze aarde. En zijn koningschap zal geen einde nemen. En Maria zeide tot de engel, heel nuchter, heel doodgewoon, hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb? En de engel antwoordde en zeide tot haar, de Heilige Geest zal over u komen. De kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom zal ook het heilige dat verwekt wordt zoon Gods genoemd worden. Dit is precies zo als wanneer je tot geloof komt, wanneer je wedergeboren wordt. De Heilige Geest zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom zal het heilige dat in je verwekt wordt zoon Gods genoemd worden. Dan wordt een tempel van de zoon Gods, dat is tot geloof komen. Dat is een vrouw zijn aan Gods hart. Dat de Heilige Geest over je komt en de kracht van de... Dat heeft helemaal niks te maken met wat je voelt of helemaal niks. Dat kan, maar het hoeft helemaal niet. Dat is het niet. We daarop zitten te wachten, dan kunnen we misschien wel blijven wachten. Het is iets anders, het is iets diep in je hart. De Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwen. Daarom zal het heilige dat verwekt wordt zoon Gods genoemd worden. En dan word je een tempel van de zoon Gods. Dat is een christen. Een christen is iemand in wie Christus woont. Dat is je wat, hoor. Is je wat? Een christen is iemand in wie Christus woont. En zie, zegt hij erbij, Elisabeth, uw verwante, is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. En dit is reeds de zesde maand voor haar die onvruchtbaar heette. Want, zegt hij erbij, geen woord dat van God komt zal krachteloos wezen. Geen woord dat van God komt zal krachteloos worden, wezen. En daar zit Maria en overweegt voor zichzelf. Dat betekent dus dat ik in verwachting raak, zonder dat daar een man aan te pas komt. Wat zullen de mensen wel niet zeggen? Ik woon in Nazareth, een gehucht. Ik hoef er niet mee aan te komen en te zeggen, ja, het is uit de Heilige Geest, want er is niemand die dat gelooft. Ja, nou, dat is een vroom meisje. Verkering met Jozef en voordat het zover is, is ze in verwachting van een ander. Dat hebben ze gewoon echt gezegd, hoor. Want de mensen waren toen niet anders dan nu. En dat zouden ze nu ook zeggen. En dat overweegt ze allemaal en ze denkt, en Jozef, haakt hij los? Waarschijnlijk wel. Een rechtvaardige vent, hij laat me in de steek, ik moet alleen verder. Dat zijn allemaal dingen die ze overdacht heeft. En dan zegt ze, en Maria zeide, zie de dienstmacht des Heren, mij geschieden naar uw woord. Doe maar. Dat noemt de Bijbel overgave. En als je een vrouw naar Gods hart wil worden, wil zijn, moet daar een volkomen overgave zijn aan hem. Hij moet met je kunnen doen wat hij wil. Laat ik het maar even vragen. Ken je dat? Is je leven volkomen aan hem overgegeven? Stel je voor, jullie zijn dames. Je gaat naar een dameskapper en je gaat naar de beste van Nederland. Kost wat, maar dan heb je ook wat. En je komt daar binnen En de kapper wil aan je gaan werken, maar je gaat meteen weer staan en je loopt de zaak door en je loopt even naar buiten en die kapper loopt achter je aan en die denkt, ja, dan maar, en je gaat weer naar binnen en dan weer en na verloop van tijd geeft die kapper het op. Ja, jammer wel. En dan denk je, dat is nou de beste kapper van Nederland. Ja, maar als je niet je aan die kapper overgeeft en rustig in de stoel gaat zitten, kan ook deze kapper het niet. En als je je niet volkomen aan God overgeeft, de Almachtige, kan zelfs hij het niet. En waarom zou je het niet doen? Wat is er op tegen? Om je volkomen over te geven aan hem. Noem eens wat. Wat zegt u? Je eigen trots. Waarom trots? Je wil het zelf doen, ja. Ja, als iemand zo stom wil zijn, moet hij dat maar doen. Sorry, ik zeg het wat grof. Want je wil het zelf doen. Denken wij nou echt dat we het beter kunnen dan hij? Die hemel en aarde gemaakt heeft. Die de mens gemaakt heeft. Die alle defecten kent die in jou zitten. Zouden wij dat beter kunnen oplossen dan hij zelf? Nee toch, nee toch. Ik wil je zo graag zover brengen. Dat kan ik natuurlijk niet. Maar Gods geest wil je zo graag zo. Want God voelt zich als die knapste kapper van Nederland die toch zijn doel niet bereiken kan met die klant die daar heeft. En God kan zijn doel niet met je bereiken als je uit de stoel stapt en wegloopt. En dan zeg ik het nog weer eens, wat is er op tegen om je volkomen aan hem te geven? Ik weet nog uit mijn eigen leven hoor, heel erg goed, want ik praat er nou makkelijk over. Maar ik weet nog, ik kom uit een kerkelijk milieu, heb ik geloof ik gisteren iets over gezegd. Ik kom uit een kerkelijk milieu, ik ben meegenomen naar een conferentie, daar kwam het evangelie op mij af. En het was denk ik geen trots, het was angst bij mij. Het was angst om mijn leven uit handen te geven. Ik ben als jongetje heel onzeker geweest. Ik was gepest op school. Ik ben als tiener daar overheen gekomen. En toen ik 20, 25 was, telde ik behoorlijk mee. En toen kwam God op mij af en wilde mijn hele leven hebben. En dat vond ik zo eng, om dat wat ik verworven had, nu weer uit handen te moeten geven. En ik heb gezegd, God, ik wil 10 keer godsdienstiger worden dan ik ben, maar ik zeg geen ja tegen u. Ik vertrouw u niet. Wat gaat u met me doen als ik ja zeg? Word ik dan weer zo'n watje als vroeger op de lagere school? Iemand die er niet meer bij hoort? Iemand die... Wat gaat u met me doen? Ik weet dat niet. Ik vertrouw u niet. Ik begrijp u ook niet, maar ik vertrouw u niet. En wat mij er doorheen haalde was deze gedachte. Maar Heere God, zo heb ik me ook aan hem overgegeven. Maar Heere God, ik besef toch dat als ik mijn leven leg in de handen van een God die zijn enige zoon voor mij gegeven heeft, dat moet een goede God zijn. En als ik mijn leven leg in de handen van een goede God, moet er wat goeds uitkomen. Het heeft hij bewezen tot op de dag van vandaag. Ik ben zo trots op hem dat hij dat kon. Zo dankbaar dat God me zo verbracht dat ik hetzelfde zeggen kon als Maria. Zie, de dienstknecht des Heren, mij geschieden naar uw woord. Doe maar wat u wilt. En daar is hij zo goed in. Dus dat is het eerste wat ik zeggen wil tegen een vrouw Gods. Even vanuit Rebecca natuurlijk, dat hou het contact gaande. Ga met je dingen naar God toe. Het tweede hier, dus wat ik zeggen wil is, geef je helemaal aan hem over. Niet voor de helft. Hou geen dingen achter. Niet van, ja maar dat regel ik zelf, of dat durf ik niet, of hij is zo goed. Maar hij kan zijn werk in jou niet volmaken als hij je niet volkomen krijgt. Daarom kan Maria zeggen, zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Ik ga een paar bladzijden verder en dan kom ik in Lucas 7, een andere vrouw. En die vrouw heet, volgens de theologen, Maria van Magdala. Ik denk dat ook, want meteen na dit gedeelte wordt haar naam genoemd. Dus ik denk dat zij dit is die hier beschreven wordt. Ik lees het met u. Een der fariseeën nodigde hem om bij hem te komen eten. Nodigde Jezus uit om bij hem te komen eten. En Jezus kwam in het huis van de fariseer en ging aanliggen. En zie, een vrouw die in de stad als zondares bekend stond, bemerkte dat hij aan tafel was in het huis van de fariseer. En ze bracht een albasten kruik met mirre en ze ging wenende achter hem staan bij zijn voeten. En ze begon met haar tranen zijn voeten nat te maken en droogde ze af met haar hoofdhaar en kuste zijn voeten en zalfde ze met mirre. Toen de fariseer die hem genodigd had dat zag, zei hij bij zichzelf: indien deze de profeet was, zou die wel weten wie en wat deze vrouw is die hem aanraakt, dat ze een zondares is. En Jezus antwoordde en zei tot hem: Simon, ik heb u iets te zeggen. Hij zei: de meester, zeg het. Een schuldeiser had 2 schuldenaars. De een was hem 500 schellingen schuldig en de ander 50. Toen ze niet konden betalen, schonk hij het hun beide. Wie van hen zal hem dan het meest lief hebben? Simon antwoordde en zeide: ik onderstel hij aan wie hij het meeste geschonken heeft. Hij zeide tot hem: gij hebt juist geoordeeld. En zich naar de vrouw wendende, zei hij tot Simon: ziet ge deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen. Water voor mijn voeten heb jij me niet gegeven. Maar zij heeft met tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haren afgedroogd. Een kus hebt gij mij niet gegeven. Maar zij heeft, van dat ik binnengekomen ben, niet opgehouden mijn voeten te kussen. Met olie heb gij mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft met mirre mijn voeten gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven, al waren ze vele, want zij betoonde veel liefde. Maar wie weinig vergeven wordt, die betoont weinig liefde. Altijd een beetje ingewikkelde tekst. Zonden zijn haar niet vergeven omdat ze veel liefde betoonde, maar zij betoonde veel liefde omdat haar veel zonde vergeven was. Een vrouw naar Gods hart betoont veel liefde, want haar zijn veel zonden vergeven. Was die vrouw nou een grotere zondares dan Simon? Nee, je hebt geen grote zondaars en kleine zondaars. Allemaal zondaars. God gooit het allemaal op één hoop. Het verschil tussen die twee was dat zij met haar zonde bij Jezus was gekomen, Simon niet. Daarom was de verhouding van Simon, hij nodigde Jezus uit, maar de verhouding van Simon met Jezus was cool. De verhouding van Jezus met Maria van Magdala was warm. En mijn vraag hier is: wat heb jij met Jezus? Wat heb je met hem? Je kunt net als Simon zeggen: ja, wacht even Henk. Ik wil niet vergeleken worden met die vrouw die in de stad als zondares bekend stond, want ik kom uit die en die kerk, ik doe dit en dat. Het zal me allemaal gestolen worden. God gooit je op één hoop met Simon. Het verschil met die vrouw, het verschil tussen Simon en die vrouw was niet dat zij een grotere zondares was dan Simon, maar zij was met haar zonde bij Jezus gekomen. En dat doe je niet één keer: Heer, wilt u mijn zonde vergeven? Er zijn mensen die gaan als s'avonds voordat ze naar bed gaan in hun avondgebed zeggen ze: Heer, wilt u mij vergeven alles wat ik vandaag verkeerd gedaan heb? Amen. Ja, dat geloof je, dat je er zo vanaf komt. Dat haalt de hemel niet. Je moet zeggen wat je verkeerd gedaan hebt. En niet 's avonds, maar kort nadat je verkeerd gedaan hebt. Dat is wandelen met Jezus. Bij hem komen en zeggen: Heer, nou heb ik toch net de buurvrouw een ontzettende grote bek gegeven. Wilt u me dat vergeven? Nou, God vergeef je dat, maar geef je meteen de boodschap mee: ga naar de buurvrouw. Buurvrouw, wil je me vergeven? Dat is wandelen met God. Een zonde opsparen tot de avond, dat kan een vrouw naar Gods hart niet. Want op het moment dat je gezondigd hebt, zit je dat dwars. Dat. Het is er niet meer tussen hem en jou. En je voelt, ja, dit kon niet. En daarom, een vrouw naar Gods hart gaat nadat ze gezondigd heeft. Want we zondigen, dat is niet ons grote probleem. Ons grote probleem is niet dat we zondigen. Ons grote probleem is dat we met onze zonde niet naar hem gaan. en het hem vertellen. Met gewoon uitleggen wat je gedaan hebt. Wij hebben, vroeger zat ik in het bedrijf bij ons thuis en wij hadden een werknemer. Vroeger was dat een knecht. En die kwam elke morgen te laat. En dan stonden wij met een ploeg, we moesten gaan werken, we moesten weg. En dan was hij er niet, kwam hij 20 minuten te laat, kwam hij vrolijk aanfietsen. En ik irriteerde me daar als zoon van de baas verschrikkelijk over. En dan gaf ik hem een grote bek. Maar dan, na een verloop van tijd, dacht ik, ja, kan je niet maken. Kan je niet maken, die jongen weet dat ik een christen ben, zo kan ik niet met hem omgaan. Dan ging ik weer naar hem toe en zei, ap joh, wil je me vergeven dat ik je zo'n grote bek gaf? En dat gebeurde iedere keer maar weer, totdat hij zelfs op een bepaald moment zei, je komt zeker weer vergeving vragen. Hè? Maar ik heb het wel afgeleerd daardoor. Ik gaf hem die grote mond niet meer. Ook al omdat ik wist, ja, als ik het doe, moet ik wel weer terug om vergeving te gaan vragen. Dus dat is een stimulans om het af te leren. Maar dat is wandelen met God, dames. Als er wat verkeerd is, ga naar hem. En zeg wat er verkeerd is. Dan hou je de lijn met boven open. Dan blijft de vrede Gods die alle verstand te boven gaat. Dan is het goed tussen hem en jou. Dan kun je met hem in gesprek zijn. Dan kun je dingen vertellen. Dan kun je je verheugen over hem. Dan kun je je huishoudelijk werk doen en zingen. Ik hoop dat jullie dat veel doen, zingen. Jullie hebben vaak... Ja, het ligt aan wat je tegenwoordig hebben. Alle vrouwen natuurlijk ook een baan buitenshuis. Maar meestal doe je binnenshuis toch nog wat meer dan een man, of niet? Want we krijgen die mannen niet in beweging op dat gebied. Dus jullie zullen wel moeten blijven werken, ook binnenshuis. Maar wat heb je dan een gelegenheid om te zingen? Ik zing mijn leven lang al. Psalmen, gezangen en geestelijke liederen. En ik doe dat, ik weet niet, dat hebben jullie niet, denk ik, maar ik kan 's morgens zo somber wakker worden. Dan lig ik in bed en denk ik, oeh, vanochtend ook, denk ik, 3 keer preken vandaag. En ik schaam me dat ik dat denk, want 3 keer preken is zo'n voorrecht. Voor jullie te mogen staan is zo'n zegen, voor mij ook, dat ik me schaam, maar dan ben ik somber. Wat doe ik dan? Ik stap eruit en ik ga zingen. Altijd. Ik heb eens even ertussendoor... Ja, ik mag wel ietsje over mijn tijd, hè, of niet? Want ja, is ook een leuke... Ik ben 3 maanden in Engeland op een bijbelschool geweest. En daar was ik al 40. En ik was bij mijn vrouw weg en bij mijn kinderen weg. En bij mijn huis weg en bij mijn auto weg. En dat waren de 3 moeilijkste maanden in mijn leven. En 's morgens hadden wij corvée. En dan moest ik kolen met een hamer klein maken... En dat deed ik op een omgekeerde emmer, zat ik buiten. En dat was geloof ik van 6:30 tot 7:00. En dan zong ik 1/2 uur. Psalmen, gezangen en geestelijk liederen. Dat klonk over het hele terrein van de Bijbelschool. En al die mensen dachten, wat een vrome vent is dat. Ik wist, dat is de enige manier voor mij om deze dag door te komen. Zingen, dames. Is zo mooi. Als ik Marjan hoor zingen, denk ik, heel goed. Als ik buiten aan het klussen ben, mijn kinderen spotten er vaak een beetje mee, maar dan zing ik. Hoe kom ik hierop? Deze vrouw had iets met hem. En niet alleen als ze in de kerk zat, maar de hele dag door. Dat is een vrouw naar Gods hart. En dat is vind ik de meest wezenlijke vraag. Wij leven, ik kan een heleboel negatieve dingen vertellen, maar dat doe ik niet. Steve die heeft daar al een heleboel dingen van aangevoerd ook. Wij leven in een tijd van een geweldige bedreiging. Er komt veel te veel op ons af en daardoor zijn wij geen mensen meer van diepgang, want we stapelen het een op het ander door onze beeldschermcultuur. Zulke en van die kleintjes, dat is... Wij hebben niet meer in de gaten hoe wij bedreigd worden in onze tijd. Wij leven van buiten naar binnen. We slokken het, we willen niks missen. We slokken het allemaal in en het wordt propvol van binnen. En er is geen enkele ruimte meer voor hem. En we klagen, we zeggen, ja, ik merk zo weinig van hem. En God verlangt ernaar dat u een vrouw wordt die in die andere richting leeft, van binnen naar buiten. Hij woont in u. U gaat met hem om. Wat hebt u met hem? Dan kunt u in deze wereld staande blijven. Dan zult u keuzes maken. Dan denkt u nou een aantal van die... Als u nou alleen is begonnen, ik weet niet hoe uw leven is, maar sommigen hebben misschien helemaal geen beeldschermen in huis. Maar als u ze wel hebt en er gaat veel tijd in zitten, leven nou eens een uurtje beeldschermtijd in en geef dat uur eens aan hem. Laat me dan meteen naar de derde vrouw gaan, want daar zie je dat bij. U weet al wie ik ga pakken, denk ik. Lucas 11. Als je ergens een vrouw naar Gods hart vindt, dan vind je ze hier. Lucas 11, vers 38. Terwijl ze op reis waren, kwam Jezus in een zeker dorp en een vrouw, Martha geheten, ontving hem in haar huis. Net als Simon, hè? Dat is niet verkeerd. Zij ontving hem in haar huis. En deze had een zuster genaamd Maria, die aan de voeten des Heren gezeten naar zijn woord luisterde. Martha echter werd in beslag genomen door het vele bedienen. En ze ging bij hem staan en zei: de Heere, trekt gij het u niet aan dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dan... Heb ik dat gezegd, Johannes 11? Nee, dit is Lucas 10. Sorry. Ik heb een fout gemaakt. Lucas 10, vers 38. Gaan we even weer overnieuw. Terwijl ze op reis waren, kwam Jezus in een zeker dorp en een vrouw, Martha geheten, ontving hem in haar huis. En deze had een zuster, genaamd Maria, die aan de voeten des Heren gezeten, naar zijn woord luisterde. Martha echter werd in beslag genomen door het vele bedienen en zij ging bij hem staan. Even een leuk onderscheid vind ik dat hoor. Maria zat, Martha stond. Hoe is jouw stille tijd? Haastig. Heer, ik moet nog zoveel dingen doen. Of neem je de moeite om te gaan zitten? Zoals als je bij iemand op visite komt en iemand blijft staan en zegt: joh, ga toch zitten. Dat is wat Jezus tegen je zeggen wil vanmiddag. Ga nou zitten. Ga nou zitten. Martha stond en ze ging bij hem staan en zei: de Heere, trekt gij het u niet aan dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dan dat zij mij komt helpen. Maar de Heere antwoordde tot haar en zeide tot haar, en dat zou je niet verwacht hebben, hè? Je zou toch verwacht hebben dat de Heer gezegd had: ja Maria, zij heeft gelijk. Een hoop mensen hier, moet een hoop gebeuren, jij zit hier, ik vind het mooi dat je hier zit hoor, maar dat kan niet, we moeten de taken eerlijk verdelen, die dingen moeten allemaal gebeuren, dat is allemaal nodig, de mensen moeten geholpen worden. Maria, stap eens op en help ze eens. Dat zegt hij niet. En wij leven in een tijd dat Martha goed gepraat wordt. Ja, was nu eenmaal actief mens. Ze had een heel ander karakter. Ze wilde graag. Ze was altijd bezig en ze wilde voor mensen zorgen. Zo zat Martha nou eenmaal in elkaar. Maar ik zeg u met grote nadruk, dames: Jezus praatte het niet goed. En dat moet u ter harte nemen. U moet niet uzelf nou verontschuldigen. Ja, ik ben een Martha-type. En in het beste geval zeggen we dan: ik ben een Martha-type, maar ik wil leren om te dienen in de geest van Maria. Flauwekul. Ik zeg dat ter wille van jullie. Ik zeg dat omdat Jezus dat zo zegt. Hij zegt: Martha, Martha, jij maakt je bezorgd en druk over vele dingen, maar weinige zijn nodig of slechts één, want Maria heeft het goede deel uitgekozen. Weinige, wij zeggen: ja, maar dat was toch nodig? Jezus zegt: nee, het is helemaal niet nodig. De mensen hadden toch wel een plekje gevonden, waren toch wel ergens gaan zitten, dan was er waarschijnlijk rust in de kamer gekomen, want dan was iedereen gaan zitten en dan loopt Martha dan maar. Ja, maar dat is nodig, dat is niet nodig, zegt Jezus. Weinige dingen zijn nodig, zegt hij, of eigenlijk slechts één. En dat ene, dat heeft Maria gekozen. Voel je hoeveel dingen wij doen, dames, waarvan wij vinden dat het nodig is. Maar er is niets in uw leven zo nodig dan zitten aan de voeten van Jezus. En u moet leren om de dingen te laten rusten. Dingen die nodig zijn, en wij doen trouwens tientallen dingen die helemaal niet nodig zijn. Wij verkwanselen uren per dag van dingen die niet nodig zijn. Zegt u maar dat het anders is. Het is gewoon de werkelijkheid van het leven. En dan hebben we druk. En Jezus komt vanmiddag bij je en zegt, het is helemaal niet zo nodig. Heb ik de eerste plek of heb ik hem niet? Martha had helemaal niet door wie daar binnen was. Jezus, tuurlijk kenden ze die Jezus, maar ze zag niet wie die was. Ze zag niet dat hij de zoon van God was, die het waardig achtte om in haar huis te zijn. En nou was hij er, en dat was nog Maria, dacht, nou is hij er, het kan me allemaal gestolen worden. Ik zit hier en er is geen sterveling die me van mijn plek afkrijgt. Ken je dat, dames? Je kent allemaal die klassieke voorbeelden. De moeder van John en Charles Wesley, die had, ik geloof, 16 kinderen. En nou ja, dan heb je het redelijk druk. Ze hadden toen niet alle apparatuur die wij in onze tijd hadden. Ik meen dat zij dat van 's middags van 1 tot 2 was, maar weet ik niet zeker. Dan waren er een stel op school, een stel aan het werk en een stel lag er in bed. En dan ging zij op de slaapkamer en dan trok ze een laken over haar hoofd. En dan mocht ze een uur lang niet gestoord worden, want ze was een uur bij hem. Een vrouw naar Gods hart. Zij heeft 2 jongens voortgebracht die Engeland gered hebben van de revolutie die over Frankrijk woedde. Wat voor jongens wil je voortbrengen? Ja, ik zou over vrouwen zoveel kunnen zeggen. Ik weet niet of ik ze vinden kan. Maar als ik ze vinden kan, lees ik het nog even. Ja, daar is ze. Matthäus. Ik was het niet van plan, maar... Matthäus 20, vers 20. Toen kwam de moeder van de zonen van Zebedeeus, dat waren Johannes en Jacobus, 2 discipelen van de Heer Jezus. Toen kwam de moeder der zonen van Zebedeeus tot hem met haar zonen en zij boog zich voor hem neer om iets van hem te vragen. Hij zei tot haar, wat wilt gij? Ze zeiden tot hem, zeg dat deze mijn 2 zonen mogen zitten, 1 aan uw rechterzijde en 1 aan uw linkerzijde in uw koninkrijk. Dat is een moeder. Helaas maken wij daar in preken van dat het niet goed was wat ze deed, maar Jezus acht het zo hoog. Een moeder die met haar 2 jongens bij Jezus komt en zegt, Heer, hebt u voor hen de beste plek in de hemel die u vinden kunt, 1 aan uw rechter en 1 aan uw linkerzijde. De moeders hier onder ons, is dat je verlangen? Om je zonen bij Jezus te brengen en zodat ze groot mogen worden in het koninkrijk Gods. Ik ga daar misschien vanavond wat over zeggen. Wat een heerlijke taak voor een moeder. Die liedjes die we zongen. Toen eens brachten de moeders hun kinderen tot Jezus. Ik moet stoppen, hè, want de tijd is om. Ik zou nog wel best 2 uur met jullie door willen gaan. Ik eindig even met een vrouw die mij belde en zei, Henk, mag ik langskomen? En ik zei, kom maar. Ze was 84. Ze strompelde bij onze tuinpad op met een stok en een neef die hield haar aan de andere kant vast. En wij kwamen tot een gesprek en ze vertelde haar levensverhaal. Ze zegt, ik kom uit een... Ik zal niet de naam van de kerk noemen, want dan vinden sommigen misschien storend. Maar ik kom uit een ernstige, serieuze, zware kerk. Zeg, mijn vader was een ernstig man. En mijn moeder was wel een opgewekte, vrolijke vrouw. Wij hadden 11 kinderen. Ik was de oudste. Wij zongen psalmen bij het orgel. En op een dag kwam Piet. En Piet, die was een getrouwde man, maar zijn vrouw was ziek. En Piet zocht, zoals dat in die tijd ging, een dienstmeisje. En ik werd uitgekozen en ik ging met Piet mee om daar in het huishouden voor alles te zorgen vanwege zijn zieke vrouw. Ze zegt, en toen werden we verliefd op elkaar. En we konden het niet meer terugdraaien. Maar Piet kon niet weg van haar, want zij wilde niet scheiden. Toen zijn we in de grote stad gaan wonen, 20 jaar lang samen op een kamer. Ze zegt, en al die jaren was God mijn tegenstander. Ze wist zo goed dat het fout was wat ze deed. Al die jaren was God mijn tegenstander. Maar ik kon ook niet los van hem komen. Ze zeggen, op een gegeven moment is Piet gestorven. En later getrouwd nog is Piet gestorven. Zeggen, toen ben ik heel wat jaren heel eenzaam en alleen geweest. Ze zeggen, en toen kwam er een man op mijn pad en toen ben ik opnieuw getrouwd. En die ging op zaterdagmorgen de deur uit naar zijn werk en hij werd op zaterdagmiddag in een kist weer thuisgebracht. Verkeersongeluk. Ze zegt, toen had ik het zo moeilijk en toen kwam de dominee en die kwam op de begrafenis te leiden. En die vroeg haar, heb jij een bekeringsgeschiedenis? En ze zei, nee dominee. Maar ik ben aan de hand van mijn moeder bij de Heer Jezus gebracht. Ik vind dat zo mooi. Ik hou van bekeringsverhalen, maar ik hou ook zo van mensen die aan de hand van hun moeder bij de Heer Jezus gebracht zijn. Nou, ik heb nog een paar van die oude dames in mijn gedachten die ik zo kostbaar vind, maar ik vergeet ze maar, want de tijd is om. Maar wat wil je, dames, wat wil je? Mevrouw naar Gods hart. Mag ik een paar praktische dingen zeggen? Richt dan een plekje in thuis waar je hem ontmoeten kunt. Tafel, een stoel, een bijbel, een lamp, dat is alles. Pen misschien om wat op te schrijven en in mijn geval een kleurdoos. Ik kleur altijd in mijn bijbel. Een plekje waar je hem ontmoet. U zegt, oh, dat is niet nodig, want je kunt hem overal ontmoeten. Daar heb u gelijk in. Maar u zult gaan ontdekken hoe kostbaar dat plekje voor u wordt. De grote profeten Elisa en Elia hadden een plekje en toen er een jongen gestorven was, droegen ze dat dode lichaam naar dat plekje, naar hun kamer en daar baden ze. Daar konden ze makkelijker bidden dan ergens anders. Ik ook. Ik heb een plekje mijn leven lang al. Hebt u een plekje, dames? Vraag het als je niet getrouwd bent, kan je het zelf maken. Een beetje doe het zelf erbij je dan, maar goed. Er is een oplossing voor te vinden. Een hoekje op de zolder of in een hobbyruimte of een hoekje van je slaapkamer. Of waar, niet in de huiskamer, maar een plekje waar het stil is. Waar je niet door alles en nog wat wordt afgeleid. En dat plekje gaat je zo kostbaar worden. Ik weet dat echt uit ervaring. Mijn plekje is mij zo kostbaar. En op mijn plekje ontmoet ik hem makkelijker dan ergens anders. Wat niet uitsluit, ergens anders kan ik hem ook ontmoeten. Dat weet ik best wel. Maar u mist veel als u niet een vast plekje hebt. Dat is één ding wat ik u zeg. Andere is, hebt u een vaste tijd? En dan moet u niet denken dat ik wettisch ben. Dat ben ik echt waar niet. Maar als u niet een vaste tijd hebt, zegt u waarschijnlijk aan het eind van elke avond, is vandaag weer niet veel van terechtgekomen. Nee, maar dat komt omdat u niet een vaste tijd hebt. En u moet de ochtend, prefereer ik, want de morgenstond heeft goud in de mond. Ja, nog, toch nog één heel klein verhaaltje dan. Maar een vaste tijd. Ik sprak in België voor een groep jongeren. Dat is echt mijn laatste verhaaltje. Of zeggen alle predikers, ze houden zich er nooit aan. Ik ook niet. Maar ik was in België, sprak ik voor 300 jonge mensen. Die hadden een weekend met elkaar, waren op vrijdag begonnen. En er zaten dus twee nachten, ik sprak op zondagmorgen, zaten twee nachten tussen. En u weet hoe dat gaat met jongeren. Die nachten zijn niet om te slapen, maar dat worden nachtbrakers. Dus ze zaten niet voor me, ze hingen voor me. Met de gedachte van, nou, ik hoop dat hij het niet te lang maakt. En toen heb ik ze hard aangepakt. Ik heb gezegd, als jij een discipel van Jezus wil zijn, moet je discipline kennen in je leven. Anders wordt het niks. Ik zeg, en dan moet je ook leren om 's avonds op tijd naar bed te gaan. En zodat je er 's morgens uitkomt. Want de klacht is natuurlijk vaak van, ja, ik kan 's morgens niet uit mijn bed komen. Dan zeg ik, allemaal onzin, je kunt er 's avonds niet inkomen. Dat is je probleem. Nou, dus ik heb daar harde woorden gezegd, liefdevol hoop ik, maar toch. En toen kreeg ik een week of vier daarna een brief van een studente die daar was. Ze zei, ik was op die conferentie en ik heb me geweldig aan u geïrriteerd. Wat een harde woorden sprak u. Ze zegt, maar toen ik thuis kwam dacht ik, is eigenlijk wel waar wat u zei. Ze zegt, toen heb ik de Heer beloofd, Heer, ik ga elke morgen een uur eerder uit mijn bed. En dat uur besteed ik om uw aangezicht te zoeken. Ze zegt, in die weken is er al zoveel moois gebeurd in mijn leven. Een vrouw naar Gods hart, ja, er hangt een kaartje aan, er hangt een prijskaartje aan. En ik ben bijna aan het eind van de rit, ik kan een heleboel dingen niet meer overdoen. Maar als ik zo'n boodschap hoorde op jullie leeftijd, dan wist ik het wel. Zullen we een ogenblik stil zijn? In die stilte mag je wat tegen hem zeggen. Heer, u bent het zo ongelooflijk waard om aan uw voeten te zitten. We beseffen niet wat een voorrecht of het is. Zoals Martha het niet besefte dat u bij haar binnenkwam. En Maria zag het en zat aan uw voeten. En u zegt tegen haar, Maria heeft het goede deel uitgekozen dat van haar niet zal worden weggenomen. Hier op aarde, dicht bij u, in de hemel ook dicht bij u. Dat wordt niet van haar weggenomen, dat zet zich door in de eeuwigheid. Dank u wel, Heer. Dank u voor deze middag. Dank u voor deze kostbare vrouwen. Dank u, Heer, dat ik zo merk dat uw hart zo naar ze uitgaat. Dat u zo verlangt dat ze vrouwen naar uw hart zullen worden. Heer, dank u voor wat u vanmiddag gezegd hebt. Dank u voor wie u bent. Dank u voor uw aantrekkelijkheid. Amen.